En de schriftlezing uit 1 Korinthe 15, vers 1 tot en met 20.
Voorts, broeders, ik maak u bekend het evangelie dat ik u verkondigd heb, het welk gij ook aangenomen hebt, in het welk gij ook staat, door het welk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze, als ik het u verkondigd heb, tenzij dat gij tevergeefs geloofd hebt. Want ik heb ulieden ten eerste overgegeven hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de schriften, en dat hij is begraven, en dat hij is opgewekt ten derde dagen, naar de schriften, en dat hij is van Cephas gezien, daarna van de 12. Daarna is hij gezien van meer dan 500 broederen op eenmaal, van het welk het merendeel nog overig is, en sommigen ook zijn ontslapen. Daarna is hij gezien van Jacobus, daarna van al de apostelen, en ten laatste van allen is hij ook van mij, als van een ontijdig geborene gezien. Want ik ben de minste van de apostelen, die niet waardig ben een apostel genaamd te worden, daarom dat ik de gemeente Gods vervolgd heb. Doch door de genade Gods ben ik wat ik ben. En zijn genade die aan mij bewezen is, is niet ijdel geweest. Maar ik heb overvloediger gearbeid dan zij allen. Doch niet ik, maar de genade Gods die met mij is. Het zij dan ik, het zij zij, alzo prediken wij. En alzo hebt gij geloofd. Indien nu Christus gepredikt wordt, dat hij uit de doden opgewekt is. Hoe zeggen sommigen onder u dat er geen opstanding der doden is? En indien er geen opstanding der doden is, zo is Christus ook niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is dan onze prediking ijdel. En ijdel is ook uw geloof. En zo worden wij ook bevonden valse getuigen Gods. Want wij hebben van God getuigd dat hij Christus opgewekt heeft, dien hij niet heeft opgewekt, zo namelijk de doden niet opgewekt worden. Want indien de doden niet opgewekt worden, zo is ook Christus niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof te vergeefs, zo zijt gij nog in uw zonden. Zo zijt dan ook verloren die in Christus ontslapen zijn. Indien wij alleenlijk in dit leven op Christus zijn hopende, zo zijn wij de ellendigste van alle mensen. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, en is de eersteling geworden dergenen die ontslapen zijn.
1 Korinthe 15, vers 7a. Wij lezen daar deze enkele woorden. Daarna is hij gezien van Jacobus. Geliefde gemeente, de apostel Paulus durft nogal wat te zeggen. Als iemand met de woorden waarmee de apostel hoofdstuk 15 in deze eerste Korinthebrief begint, als iemand tegenwoordig met deze woorden zou komen, dan zou de reactie wel kunnen zijn dat we zeggen, nou, dat is nogal iemand die hoog van de toren blaast. De apostel, hij zegt, lieve mensen van Korinthe, willen jullie zalig worden? Ja, dat willen ze wel. Hij zegt, dan kan het nooit anders dan door het woord dat ik u verkondigd heb. En dan kan het ook nooit anders op een manier anders dan ik u verkondigd heb. De apostel, hij zegt, het woord dat door mijn mond en via mijn pen tot u gekomen is, dat heb ik zelf ook ontvangen. Dat heb ik van mijn zender ontvangen. En dat heb ik u verkondigd. En door dat woord zul je zalig worden. Door geen ander woord dan dat. Door dat woord zul je zalig worden. Als je het behoudt, zegt hij, op zodanige wijze als ik het u verkondigd heb. Want anders, dan heb je het te vergeefs gehoord. Dan heb je het met je oren wel gehoord. Maar dan heb je het niet op de goede manier ontvangen. En dan zal het je niet tot zaligheid zijn. De apostel heeft een bijzondere aanleiding gemeend om zo te spreken. Want hij had vernomen dat er een dwaling binnengekomen was in de gemeente van de Korintiërs. Onder invloed van de Hellenistische cultuur van zijn dagen. Van de Griekse filosofie. Die Griekse filosofie die niet veel op had met het lichamelijke, maar te meer met het geestelijke. Nou zouden we zeggen, dat klinkt goed. Dat hoort toch ook zo? Het gaat toch om de ziel? Het gaat toch niet om het lichaam? Jawel, zegt de apostel, maar de consequenties die jullie eruit trekken is niet de juiste. Want tegelijkertijd ontken je dat er ooit nog een opstanding uit de doden zal zijn. Dat paste immers niet in de gedachten van de Griekse filosofie. Opstanding van het lichaam? Nou, laten we blij zijn dat we dat lichaam kwijt zijn. Want wanneer we sterven, dan wordt de ziel bevrijd uit kooi van het lichaam. En gelukkig hebben we vanaf dat moment niks meer met het lichaam van doen. En dan de gedachte van de opstanding van het lichaam. Nee, daar willen we niet van weten. Wel, zegt de apostel, weet je wel wat dat inhoudt? Als je ontkent dat er ooit nog een opstanding van het lichaam zal zijn, wel, dan is Christus ook niet opgestaan. Dat is onbestaanbaar. Dat is immers de consequentie van die gedachte. En als Christus niet is opgestaan, wel, dan kun je niet zalig worden. Dan zijn al degenen die in het geloof, al de oud-testamentische gelovigen die in dat geloof en vertrouwen gestorven zijn, die zijn ook niet zalig. En Paulus zegt, dan kan ik wel ophouden met preken, want dan is uw geloof ijdel en ijdel is de prediking. En daarom zegt Paulus, wel beste gemeente van de Korintiërs, je kunt het allemaal wel met me eens zijn, maar wanneer je deze dwaling aanhangt, wel, dan zul je niet zalig worden. Trouwens, zegt de apostel, en dat wordt zijn toespitsing in dit hoofdstuk, in dat 15e hoofdstuk van de eerste Korinthebrief. Trouwens, zegt hij, de Heer Jezus is wel opgestaan. Daar zijn nog getuigen van. Hij is verschenen aan de discipelen. Hij is verschenen aan Cephas, dat is Petrus. Hij is verschenen aan 500 broeders op eenmaal. En hij is verschenen aan Jacobus. En dat is onze tekst van vanmorgen, gemeente. De Heere Jezus, hij is verschenen aan Jacobus. En dat is een verrassend woord. Dat zullen we vanmorgen horen. Dat is een wonder geweest. Dat de Heere Jezus, nadat hij was opgestaan, zich heeft laten zien aan, verschenen is aan Jacobus. Ze hebben ervan opgekeken, de discipelen. Heb je het gehoord? Jezus, de opgestane. Hij is niet alleen in onze kring gekomen. Hij is niet alleen gekomen tot de vrouwen en heeft ze vertroost. Hij is niet alleen gekomen tot Thomas en heeft hem weer het geloof geschonken. Maar hij is ook verschenen aan Jacobus. En dat is de boodschap van vanmorgen. De Heere Jezus verschenen aan Jacobus. En er zijn er drie dingen, gemeente, die onze aandacht vragen. Allereerst, Jacobus zich ergerend aan de Heere Jezus. Ten tweede, Jacobus bezocht door de Heere Jezus. En ten derde, Jacobus gewonnen voor de Heere Jezus. Jacobus die zich ergert aan de Heere Jezus. Jacobus die bezocht wordt door de Heere Jezus. En Jacobus die in die verschijning en door die verschijning gewonnen wordt voor de Heere Jezus. Gemeente, ik denk dat we er niet omheen kunnen om ons eerst eens af te vragen en een antwoord te zoeken op die vraag. Wie deze Jacobus eigenlijk wel was. Dat is nog niet eens zo gemakkelijk. Want er zijn nogal wat Jacobussen in het Nieuwe Testament. Allereerst is daar Jacobus, de broer van Johannes. Samen zonen van Zebedeeus. Die twee broers, die tot de intieme kring samen met Petrus hoorden, tot de intieme kring van de discipelen van de Heere Jezus. Samen worden ze wel genoemd Boanerges, zonen van de donder. Het is deze Jacobus die als een van de eerste martelaren door het zwaard van Herodes gestorven is. Dat is de ene. En dan was er nog een andere discipel die deze naam Jacobus droeg, namelijk de zoon van Alfeus. In Marcus 15 wordt hij genoemd de kleine. En dan was er nog een Jacobus. Nee, een discipel van de Heere Jezus was hij niet. Hij was zelfs een verklaarde tegenstander van de Heere Jezus. Ik doel hier gemeente op een van de zonen van Maria en Jozef. Een broer van de Heere Jezus dus. In Marcus 6 lezen we dat de Heere Jezus 4 broers had. Jacobus, Jozef, Judas en Simon. En daarnaast had de Heere Jezus ook nog enkele zusters. En nou wijst gemeente er alles op dat het deze Jacobus is. Deze broer van de Heere Jezus die hier door de apostel Paulus genoemd wordt in 1 Korinthe 15. Jacobus dus de halfbroer van de Heere Jezus, wellicht de oudste van de andere 4. Dus hij volgde in leeftijd de Heere Jezus op. Hij stond hem wat zijn leeftijd betreft het meest na. Maar ik wees er al op dat deze Jacobus weinig of niets in de Heere Jezus zag. En Jacobus, in Johannes 7 vers 5 lezen we dat zijn broers in hem niet geloofden. Nou jongens en meisjes, wat moet dat erg geweest zijn voor Maria, denk je niet? Voor Maria, voor de moeder van de Heere Jezus. Toen ze op de 40ste dag van de Heere Jezus samen met Jozef in de tempel was, toen was daar Simeon. En een van de woorden van Simeon was dat er een zwaard zou gaan door het hart, door de ziel van Maria. En meestal, wanneer we daarover nadenken, dan passen we dat toe op het lijden van de Heere Jezus, dat ook zo ernstig, zo bedroevend voor Maria is geweest. Maar tot dat zwaard en tot de pijn door dat zwaard zal ongetwijfeld ook gehoord hebben dat Maria heeft moeten constateren dat geen van haar andere zonen, en wellicht ook niet van de dochters die ze ontvangen had, in hem, haar oudste zoon, de Heere Jezus geloofde, hem niet erkende als de zoon van God, de beloofde Messias van Israël. Jacobus en de anderen, ze ergerden zich aan het optreden van de Heere Jezus. Was hij soms meer dan zij? Ze erkenden hem niet als de zaligmaker, hij was gewoon hun broer. Ze hebben, toen ze kinderen waren, samen met hem gespeeld. Samen zijn ze moe geworden. Samen zijn ze naar bed gegaan. En zou hij dan de Messias zijn? Eens, als de Heere Jezus in Capernaum is en daar wonderen doet, wel, dan komt hun ergernis wel buitengewoon openbaar. Want dan zijn ze er getuigen van dat de een na de ander door hem genezen wordt. En ze gaan op hem af. In Marcus 3 lezen we dat ze hem vastpakken. Namelijk om hem te overmeesteren. En ze zeggen tot elkaar, hij is buiten zinnen. Wat hij doet, ach, ze schamen zich voor hem. Hij geeft zich helemaal over aan allerlei onwerkelijke denkbeelden. Die broer van hen, die denkt dat hij de zoon van God is. Ze waren verblind voor wie hij werkelijk was. En dan wordt het er in de loop van de tijd, gemeente, niet beter op. Het is in het laatste jaar van het optreden van de Heere Jezus. Het is als het Loofhuttenfeest aanbreekt. Velen uit het gebied in Galilea zijn al weggetrokken om in Jeruzalem het feest te vieren. Maar de Heere Jezus is met zijn discipelen nog in Galilea. En dan is het opnieuw dat zijn broers hem opzoeken. U vindt het in Johannes 7. Ze spotten met hem. En ze zeggen tegen hem, ga toch naar Jeruzalem. Je wilt toch zo graag door het leven gaan als profeet? Wel, dan moet je niet hier zijn, dan moet je in Jeruzalem zijn met de scharen. Toon daar je macht in Jeruzalem. En als je dan meent dat je de koning der Joden bent, wel laat dat dan eens zien en verjaag de Romeinen. Wie is er nou een verlosser in het verborgen? En zo spreken ze tot hem. De broers van de Heere Jezus, zijn broeders, geloofden in hem niet. En straks, als de Heere Jezus gevangen genomen wordt, en als hij daar eerst voor het Sanhedrin staat, en daarna voor Herodes en voor Pilatus, en wanneer hij daarna gekruisigd wordt, wanneer hij daar hangt als een bespotting en een smaad van mensen. Gemeente, dan is daar wel zijn moeder, die daar aan de voet van het kruis staat. Maar Jacobus en de andere broers, ze zijn in geen velden of wegen te bekennen. En als de Heere Jezus dan, als de oudste zoon van zijn moeder, de dingen regelen moet, opdat zijn moeder bezorgd en verzorgd zal worden, dan kan hij het niet aan Jacobus overdragen. Want Jacobus is er niet. Dan moet de Heer Jezus de zorg voor zijn moeder aan zijn neef, aan Johannes, overdragen. Zoon, zie uw moeder. Vrouw, zie uw zoon, want Jacobus gelooft in hem niet. Geliefde gemeente, wat moet dat een leed voor de Heere Jezus geweest zijn. Hij opgegroeid in het gezin samen met de anderen. En we weten dat in het Oude Oosten de familieband en de gezinsband buitengewoon belangrijk was. Maar er liep een scheiding. Een heel diepe scheiding, een kloof door het gezin van Maria en Jozef. Zijn broeders geloofden in hem niet. En wat we gemeente zojuist gezongen hebben, Psalm 69, dat gold de Heere Jezus. Mijn broeders ben ik vreemd, door elk onteerd en onbekend de zonen mijner moeder. Ik vind onder hen nog schutsheer, nog behoeder. Uit alles blijkt dat Jacobus zich aan de Heere Jezus geërgerd heeft. Hij was hem een aanstoot. Hij haat hem. En we mogen daarnaast ook wel aannemen dat deze Jacobus verder een toegewijde, vrome Jood was. Met een keurige godsdienstigheid. En met een nauwgezette stiptheid en met een toegewijde vroomheid. Hij was een stipte wetsbetrachter, een voorbeeldig mens. Maar geliefde gemeente, hij had geen zaligmaker nodig. Hij behoefde niet verlost te worden van zijn zonden. Want daar kon hij zelf wel voor zorgen. Hij had toch de wet van Mozes en die hield hij? Maar hij had zijn broer, de zaligmaker van zondaren, niet nodig. Een korte toepassing hieruit, gemeente. Het is wat om in de nabijheid, in de directe nabijheid van de Heere Jezus te verkeren. Zoals deze Jacobus. Maar geen gebruik van hem te maken. En waarom niet? Wel, dan moet ik buigen. Dan moet ik zondaar zijn. En ik loop liever met een opgeheven hoofd in plaats van een neergebogen hoofd. En kan het nou zijn, gemeente, dat er... Kan dat? Ja, denk het wel. Kan het zijn dat er ook onder ons zijn die in dat opzicht de naam Jacobus dragen? In de nabijheid van de Heere Jezus verkeren. Mag ik het vanmorgen zo zeggen? Onder zijn woord zijn. Vanmorgen opnieuw. onder de beademing van zijn geest zijn. In de werkingssfeer, in het krachtenveld van het werk van de geest van de Heere Jezus verkeren. De Heere Jezus, die mij verlossen wil van het verderf. Maar ik heb geen verderf, denk ik. Die mij zalig maken wil van mijn zonde. Maar ik heb geen zonde. Althans, ik belijd ze niet. Die mij bevrijden wil van mijn schuld. Maar ik erken geen schuld. Jawel, met mijn mond, natuurlijk doen we allemaal. Daar zijn we rechtzinnig genoeg voor. Maar ermee tot hem gaan. Tot de zaligmaker der zondaren gaan. Tot hem die het gezegd heeft. Ik ben gekomen. De Zoon des mensen is gekomen om te zoeken. En zalig te maken wat verloren is. Deze Heere Jezus, geliefden. Oh, ze hebben het gezien. Ze hebben met hem gespot. De schriftgeleerden en de fariseeën en de overpriesters. En misschien Jacobus ook wel. Deze ontvang de zondaars en eet met hen. Hij verkeert met tollenaren en zondaren. En Jacobus heeft erop neergezien. Die broer van hem, wat verlaagt hij zich? En dat kan ook onze houding zijn. We zijn er te rechtvaardig voor. En we zijn er te goed voor. En we zijn er in onze eigen ogen te onberispelijk voor. Om door hem bediend te worden. Om voor hem te buigen. Nog een meter, zo was het met Jacobus. En als Jacobus in die weg was voortgegaan. Gemeente, dan had van deze Jacobus gegolden. Wat de Heere Jezus op enig moment zegt van Capernaum en van Bethsaida. Wee u, wee u, wee u. Want wat een voorrechten hebt u ontvangen. U bent als het ware tot in de hemel verhoogd. Maar u zult tot in de hel toe nedergestoten worden. Want ge hebt me niet willen erkennen. En dat was de weg die Jacobus ging. Maar gemeente, dan zien we wat wonderlijks gebeuren. En dat wonderlijke, dat wordt ons maar op één plaats in de Bijbel beschreven wat Jacobus betreft. En dat is in onze tekst. In de oorspronkelijke Griekse taal van het Nieuwe Testament worden er wel geteld maar 3 woorden aan gewijd. Bij ons ongeveer het dubbele aantal. Daarna is hij gezien van Jacobus. God gaat genade bewijzen. De Heere Jezus zoekt 1 op die hij gaat inwinnen voor zijn dienst. De opzoekende liefde, de soevereine genade van de Heere Jezus Christus, bewezen aan een zondaar, aan 1 die zelf wel meent de weg te weten en ook gewoon verder die weg gaat. Hij wordt hier opgezocht. Door de Heere Jezus. Door de opgestane Heere Jezus. Daarna is hij gezien van Jacobus. Gemeente, je zou zeggen dat is helemaal in strijd met de openbaring van de Heere Jezus zelf. Had de Heere Jezus het niet gezegd. Die gezond zijn, die hebben de medicijnmeester niet van nodig. Maar die ziek zijn. Degene op wie hart het ligt, die mij als de grote arts, de zielenarts nodig hebben. En toch is de genade van de Heilige God zo groot en zo krachtig, dat hij er zomaar doorheen breekt, onweerstaanbaar, soeverein. Gemeente, deze enkele woorden in 1 Korinthe 15, in het geheel van de prediking, aangaande de waarheid van de opstanding, wordt de genade van God de soevereine, eenzijdige, louter eenzijdige genade van de Heere ons voor ogen gesteld. In Jacobus was niks wat naar de Heere Jezus vroeg, maar in de Heere Jezus was alles dat naar Jacobus vroeg. Gemeente, het gaat van God uit. Zit u daar nou mee? Is dat nou iets wat in jouw hart of in uw hart leeft? Dat je moet zeggen, en het is je gebed misschien wel. Dat je zegt, Heere, als ik nou mijn hart doorzoek, dan kom ik niks tegen wat ten diepste naar u vraagt. Wat van alle mensen geldt, dat geldt ook van mij. Niemand is er die God zoekt. Allen zijn ze afgeweken. Samen zijn ze onnut geworden. En dat geldt mij. Gemeente, dan mag ik u vanmorgen het evangelie verkondigen. Van de Heere Jezus Christus, die is opgestaan. Wat zijn liefde wil bewerken, dat ontzegt zijn vermogen hem niet. In deze enkele woorden wordt het ons meegedeeld. Hij is door Jacobus gezien. Gemeente, ik wil er een aantal lessen uittrekken. In ieder geval twee dingen valt eruit te leren. Allereerst dit. Het feit dat dit het enige is wat van de bekering van Jacobus gezegd wordt. Gemeente, daar is in ieder geval dit aan te ontlenen. Dat de ontmoeting met de Heere Jezus onmisbaar is in ons leven. Het keerpunt in het leven van Jacobus is wanneer Christus hem ontmoet. Dat moeten we kennen. Dat is onmisbaar. Er kan zoveel zijn in ons leven. Maar als we dit missen. Als dit in ons leven onbekend is. Dan missen we de enige troost. In leven en in sterven. Het is een oud vers. Geef mij Jezus. Of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven. Maar een eeuwig zielsverderf. Trouwens, we hoeven het niet met een oud vers te doen. Maar de Heer Jezus heeft het zelf gezegd. Dit is het eeuwige leven. Dat ze u kennen. De enige waarachtige God. En Christus Jezus die gij gezonden hebt. Gemeente, er kan heel veel in ons leven zijn. Dan kunnen we de kennis van Nicodemus hebben. En we kunnen de stiptheid van de rijke jongeling hebben. En de ijver van Saulus van Tarsen. En we kunnen het berouw van Esau hebben. En we kunnen de wroeging van Kain hebben. En de wanhoop van Judas. Ik kan de gedrevenheid van Petrus hebben. En de onkreukbaarheid van Nathanael. En de profetie van Biliam. En de zendingsijver van Demas. Maar gemeente, buiten deze zalige ontmoeting, buiten dit wonder dat Christus mij ontmoet, dat Hij mij opzoekt, dat Hij mij levend maakt, kom ik toch nog om met alles wat ik heb en met alles wat ik ben en met alles wat ik weet. Hierom gaat het. Daarna is Hij gezien van Jacobus. Nou, en dan is er nog iets. Want waarom zou het nou zijn dat er nu alleen dit ene staat dat Christus hem ontmoet? Wel, gemeente, om aan te wijzen dat aan de komst van de Heere Jezus in mijn leven ten diepste niets vooraf gaat. Niets van mij tenminste. Niets wat ik presteren moet. Niet een of andere gestalte waarin ik mij persen moet. Er gaat aan de zaligmakende ontmoeting met de Heere Jezus Christus, gemeente, geen enkele gestalte vooraf dan mijn natuurlijke, vleeselijke, zondige, verloren wangestalte. Dat is het enige wat eraan vooraf gaat. Aan de zalige ontmoeting met de Heere Jezus, geliefden, gaat alleen mijn verlorenheid vooraf in mijn ongerechtigheid en in mijn eigen gerechtigheid. O jawel, o het is zeker waar. De Heere gaat doorgaans plaats maken voor zijn werk. Hij gaat mij maken tot zondaar voor God. Hij gaat het mij leren om te roepen tot hem. Hij doet mij mezelf kennen als een mens buiten het paradijs. Hij leert het me, wat ik in een van de psalmen zo aangrijpend lees. Uit de diepte roep ik tot u, o Heere. Heere, hoor naar mijn stem. Laat uw oren opmerkende zijn op de stem van mijn smekingen. Want Heere, ik kan met al mijn zonden voor uw gerechtigheid niet bestaan. Zeker wel. Maar geliefden, dat is allemaal waar. Maar wanneer het daarbij blijft, en ik heb hem niet, en ik heb niet de zaligmakende kennis van de Heere Jezus Christus, dan zal ik met al mijn zondekennis toch nog verloren gaan. Dit is het eeuwige leven, dat ze u kennen, de enige waarachtige God, en Christus Jezus, die gij gezonden hebt. Waarin ligt de zaligheid? In het geloof in hem. En wat is al dat geloof? Wel geliefden, dat ik me zaligen laat. Dat ik ga buigen voor de Heere. Dat ik door al mijn weerstanden heen breek. En dat ik ze allemaal varen laat. Dat ik het mijne verlies. En dat ik hem alleen overhoud. Niemand anders. Van wie de apostel zegt, ik weet niets te prediken dan Jezus Christus. En die gekruisigd en die opgestaan. Wel nu, en dat heeft Jacobus van de Heere Jezus geleerd, ongetwijfeld. Jacobus had het zich niet waardig gemaakt, op geen enkele manier. Maar de Heere Jezus kwam in zijn leven. Weer op een andere wijze dan de Heere Jezus in het leven van Saulus van Tarsen kwam. Waarschijnlijk. Hoewel, we weten het niet. Wat in dat gesprek tussen de Heere Jezus en Jacobus aan de orde geweest is. We weten het niet. Misschien wel ongeveer gelijke dingen als de Heere Jezus tot Saulus van Tarsen zegt op de weg naar Damascus. Ik ben Jezus, Jacobus. Ik ben je oudere broeder van wie je niet weten wil. Ik ben Jezus, Jacobus, die je vervolgt. Ik ben Jezus die gekruisigd is. Ik ben Jezus die ook door jouw toedoen gekruisigd is. Ik ben Jezus die zomaar de dood in moest gaan. Ik ben Jezus die gij vervolgt. Het is uw hart de verzenen tegen de prikkels te slaan. Maar hoe dan ook, deze Heere Jezus Christus. Hij heeft zich aan Jacobus geopenbaard tot zaligheid. En in de ontmoeting, in de openbaring van Christus aan Jacobus, daarin ligt de zaligheid. Niet dat ik vraag naar God, maar dat hij vraagt naar mij. Het is al heel wat jaren geleden, gemeente, een jaar of 30 denk ik al, dat ik een paar weken in Schotland was en daar een zogenaamde communion season heb meegemaakt. Een avondmaalsbediening die daar in Schotland op een veel uitgebreidere wijze plaatsvindt. Er gaan een aantal dagen van boetedoening en verootmoediging aan vooraf. Diensten waarin getuigenissen worden afgelegd aangaande het werk van de Heere. En wanneer dan de avondmaalsbediening plaatsvindt, dan komen ze uit allerlei gemeenten naar die edegemeente waar het avondmaal bediend wordt. En dan wordt daar door drie predikanten die met z'n drieën op de kansel staan, het woord van God bediend. En toen ik dat meemaakte, toen was een van die predikanten, toen nog een erg jonge dominee, dominee Tallach, die op een aangrijpende wijze preekte over de woorden uit het evangelie. You have not chosen me, but I have chosen you. Gij hebt mij niet uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren. Wel, geliefde gemeente, dat is het evangelie in een notendop. Dat is de werkelijkheid die aan het hart van Jacobus is gelegd. Mijn beste Jacobus, jij hebt mij niet uitverkoren. Je hebt je best gedaan om buiten mij te blijven. Je wilde van mij niet weten. Je hebt je aan mij geërgerd. Jij hebt mij niet gekozen. Jij hebt mij niet uitverkoren, Jacobus. Maar nu zoek ik jou op. Ik heb jou uitverkoren. Geliefde gemeente, daarin ligt de zaligheid. En daarin ligt de vastheid van de zaligheid. Want ze komt uit de eeuwigheid. Het is de heilige God die van eeuwigheid, de broer van de Heere Jezus, deze Jacobus, al aan de Heere Jezus gegeven heeft. En toen de Heere Jezus daar aan het kruis hing, en toen Jacobus nog steeds misschien wel meedeed, schimpte en hoonde op hem die daar nu aan het kruis hing, toen lag daar Jacobus op het hart van de Heere Jezus. In liefde stierf hij voor deze Jacobus, die een verklaarde vijand was. Geliefde gemeente, God rechtvaardigt goddelozen. Dat is het evangelie. God rechtvaardigt goddelozen. Om zalig te worden, geliefde gemeente, hoef je alleen maar een goddeloze te zijn. En we zijn het al. Hoef je alleen maar een zondaar te zijn. En we zijn het al. O Jacobus, jij hebt mij niet uitverkoren. Maar ik heb jou uitverkoren. En geliefde, dat is het evangelie dat u vanmorgen verkondigd wordt. Deze Heere Jezus, brandend van liefde. Eenzijdig in zijn genade. Opzoekend in zijn ontferming. Want hij heeft zijn ziel tot een schuldoffer gesteld. En hij zal zaad zien. Hij zal vrucht zien op zijn arbeid. Want het welbehagen des Heren zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Dat betekent profijtelijk voortgaan. Hij zal vrucht op zijn arbeid hebben. Hij doet het niet te vergeefs. En hier als de opgestane, hier wint hij hem in, deze Jacobus. Jacobus heeft het, ach we weten het niet, maar woorden van soortgelijke strekking zal hij beleden hebben. Mijn Heere en mijn God, o mijn geliefde broeder, ge zijt mijn zaligmaker. Laat het ons gebed zijn. Heere, bezoek mij met uw heil. Spreek gij tot mijn ziel. Ik ben uw heil alleen. En dan het derde. Want dat kan niet anders. Nee, dat is absoluut waar. Toen is er bij Jacobus heel wat veranderd. Toen is er alles veranderd. Om misschien aan de buitenkant niet eens zoveel. Jacobus, we mogen aannemen dat hij een stipte Jood was. Een mens die getrouw aan de wet van Mozes zijn leven had ingericht. Nou, dat is een voorrecht. Jongens en meisjes, dat is een voorrecht. Dat wanneer de Heere je bekeert, dat er aan de uiterlijkheid van je leven niks hoeft te veranderen. Dat is een voorrecht. Dat je al ging in de weg des Heeren. Oh, het is te kort als het alleen maar uiterlijk is. Maar het is wel een voorrecht. Wanneer je misschien wel door de opvoeding van je ouders, en je schuurt langs de rand heen misschien. Je wil over die grens heen, want je voelt het is te bekneld. Maar blijf er maar binnen. Blijf er maar binnen. Wanneer de Heere in je leven werken gaat, dan zul je er dankbaar voor zijn dat je voor allerlei zonden bewaard bent. Nou, zo kan het bij Joop, bij Jacobus geweest zijn, dat er in zijn leven, wat het uiterlijke betreft, niks hoefde te veranderen. Maar er is ten diepste alles veranderd. Want in het leven van Jacobus is het wonder van de wedergeboorte gaan plaatsvinden. Dat wonder waarover de Heere Jezus al tot Nicodemus had gesproken, 3 jaar geleden. Voorwaar, Nicodemus. Als je niet wordt wedergeboren door water en geest, dan zul je het koninkrijk van God niet binnengaan. Wel, dat wonder is bij Jacobus gebeurd. Zijn verstand werd verlicht, zodat hij nu de dingen ging verstaan. Er kwam licht over de schriften en het Oude Testament dat hij kende. Het lichtte op en hij zag erin dat het vervuld was in zijn eigen oudste broeder. En zijn hart werd geopend dat voorheen gesloten en verhard was. En zijn wil werd vernieuwd. En toen ging het blijken. Toen ging het waar worden. Toen kwam de Heilige Geest in zijn leven. En hoe weten we dat? Wel, gemeente, omdat er in het boek der Handelingen en ook verder in de geschriften van het Nieuwe Testament talloos veel keren gesproken wordt over deze Jacobus. Telkens weer, Jacobus, de broeder des Heren wordt hij genoemd. Hij is, ja absoluut, hij is werkelijk een voorbeeld van Gods zaligheid geworden in de jonge kerk van Jeruzalem. Deze man, oh, het is werkelijk een wonder, God verandert mensen. Dat is niet beperkt tot de evangelische omroep. God verandert mensen. Als de Heer in het leven van de mens komt, gemeente, dan wordt hij veranderd. Radicaal veranderd. Dat betekent tot in de wortel. En deze Jacobus, oh, het kwam uit zijn mond. En het was aan zijn levensweg te zien. Deze Jacobus, die eerst inbrieste tegen de Heere Jezus. Die er misschien ook wel toe in staat was geweest om samen met Saulus van Tarsen naar de gemeente van Damascus te gaan. Om daar de jonge gemeente van Christus uit te roeien. Maar toen was Jacobus al bekeerd. Jacobus, oh, hij is een voorbeeld geworden in de gemeente van Jeruzalem. Hoe we het weten? Wel, toen de Heer Jezus was opgevaren naar de hemel, waar treffen we Jacobus aan? Wel, we treffen hem aan onder de discipelen van de Heere Jezus. Daar in de bovenzaal in Jeruzalem. Hij is één van de 120. Die 120 die daar eendrachtig bidden om de uitstorting van de Heilige Geest. Moeder Maria is erbij. Maar ook Jacobus. We lezen ervan in Handelingen 1. En weet u, daar lezen we zelfs zijn broeders. Dus niet alleen Jacobus is door de Heere bekeerd. Maar ook Jozef. En Judas en Simon, er is een wonder gebeurd. En zijn zusters. De opgestane Heer Jezus heeft het gezin van zijn moeder tot zich getrokken. Hun harten geopend en de zaligmakende genade in hun leven ingestort. Waaronder Jacobus. Hij is een biddend mens geworden. En daarbij is niet gebleven. Jacobus voegde zich bij de gemeente van Jeruzalem. En hij heeft daar een heel bijzondere plaats ingenomen. We kennen de geschiedenis van Petrus wel, die in de gevangenis zat, maar door die engel verlost wordt. Wel nu, als Petrus verlost wordt, dan moet hij speciaal een boodschap sturen aan Jacobus. Handelingen 12 vers 17. En als enkele jaren later apostel Paulus terugkeert van zijn derde zendingsreis, dan meldt hij zich de eerstvolgende dag dat hij in Jeruzalem teruggekomen is bij Jacobus. Handelingen 21 vers 18. Uit dit alles blijkt. Jacobus is één van de voormannen van de gemeente van Jeruzalem geworden. En op het zogenaamde apostelconvent in Jeruzalem, waar heel belangrijke dingen besproken worden, daar geeft de stem van Jacobus de doorslag. Handelingen 15 vers 13. Geen wonder dan ook dat de apostel Paulus in een van zijn zendingsbrieven als steunpilaren van de gemeente noemt Jacobus, Petrus en Johannes. En dat is deze Jacobus, want de andere Jacobus was al gestorven. Jacobus, een van de pilaren van de jonge christelijke kerk. Gemeente, dit vermag Gods genade. De laatsten worden de eersten. Dat kan hier ook. Kan in de gemeente van Damwoude ook. Dat de kerkeraad zorgen heeft over deze of gene broeder. Of over een jonge knul of over een jong meisje. Dat een verkeerde weg gaat. En ze hebben er zorgen over. En er wordt mee gesproken, maar het helpt niet. En daar plotseling. Daar blijkt het veranderd te zijn. God verandert mensen. En als het een jongen is, een paar jaar later zit hij in de kerkenraad. Een sieraad voor de gemeente. Gemeente, deze God leeft nog. Wat bij de mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. En dan tenslotte dit. Van deze Jacobusgemeente is er nog een brief overgeleverd. Een schrijven van zijn hand aan de christenen in de verstrooiing. De brief van Jacobus. En let dan eens op Als we de brief van Jacobus lezen, hoe het Jacobus ernst is met de dienst des Heren, ook in de dagelijkse praktijk. God verandert mensen. Jongens en meisjes, is de Heere al in jouw leven gekomen? Ken je Hem? De Heere Jezus Christus, van wie we vorige week gehoord hebben dat Hij is opgestaan. Hij is almachtig om ook jullie leven te veranderen. En Hij is gewillig. Vanmorgen komt Hij op je af. Vanmorgen zegt Hij het ziet. Hier ben ik. Ik wil je zalig maken. Laat je zalig maken. Laat u met God verzoenen. Deze Heer Jezus Christus, die niet alleen de man van smarten was, maar ook de opgestane Heer Jezus, die macht ontvangen heeft om zondaren zalig te maken. Jacobus is zijn leven geëindigd als een martelaar. We weten het uit de ongewijde geschiedenis. Toen Jeruzalem in het jaar 68 na Christus verwoest werd en de Romeinse soldaten de stad binnendrongen, toen heeft een fanatieke bende Jacobus als de ouderling van de gemeente van Jeruzalem naar de tempel gesleurd. En waarschijnlijk zijn het Joden geweest die deze Jacobus, hem met name, als een verrader hebben gezien. En ze hebben Jacobus boven op de dakrand van de tempel geplaatst. Daar waar jaren terug de Heer Jezus gebracht werd door de boze die hem wilde verleiden. En toen werd aan Jacobus de keus gegeven. Jezus verloochenen of anders van deze tempelrand naar beneden gestort te worden. Het ravijn in, 150 meter diep. Een ogenblik keek Jacobus de diepte in. Maar daarna wendde hij zijn blik omhoog. Zo zegt de overgeleverde geschiedenis. En het was zijn belijdenis. Mijn broeder en mijn God. En zo is Jacobus gestorven. Als een martelaar. Vanwege het getuigenis van hem. Die hij had lief gekregen. Niet omdat hij Jezus als eerste lief had. Maar omdat deze Heere Jezus hem had lief gehad. Zalig wie hem leert kennen en wie het Jacobus in het geloof durft meebelijden. Mijn broeder en mijn God. Amen.